Welkom bij de podcast Ketenbreed Leren, waar we met ervaren gasten op zoek gaan naar verbeterkansen voor de jeugdhulp. In deze podcast bouwen we voort op het onderzoek Betrek mij gewoon, met levensverhalen van 31 jongeren die intensieve specialistische hulpverleningstrajecten hebben doorgemaakt. De ouders en jongeren legden daarin de vinger op de zere plek. Ze verwoorden waar ze behoefte aan hadden en maken ons duidelijk wat hen geholpen zou hebben. Wat had bijvoorbeeld meer vertrouwen gegeven of wat was nodig voor meer regie over hun eigen leven? Dit heeft geleid tot een aantal rode draden en aanbevelingen die we in deze en de komende 5 podcasts gaan bespreken met ervaringsdeskundigen en professionals. Ik ben Manoes Boten, ervaringsprofessional. En samen met onderzoeker Marjan de Lange spreek ik de komende weken met diverse gasten over die rode draden. Vandaag zijn dat Hilde Tempel en Jason Boegwandas. En met hen spreek ik over een belangrijke rode draad. Professionals kijken en handelen vrijwel alleen symptoomgericht, in plaats van vanuit een verklarende analyse naar kinderen, jongeren en hun ouders. Welkom Jason en Hilde. Jason is experienced expert, veranderaar en luis in de pels en zelf zou hij zich voorstellen als de meest geliefde en gehate jongen uit de jeugdzorg. Hilde is directeur-bestuurder bij Centrum Jeugd en Gezin en behandelaar bij Acare en ze heeft een van de 3 modellen van de verklarende analyse ontwikkeld. Maar jullie kennen elkaar, dus wat heb ik niet gezegd over jullie deze voorstelzinnen? Hilde, jij mag beginnen over Jason.
Wat een eer. Wat je niet gezegd hebt, Manoes, is dat Jason ontzettend leuk, grappig en lief is. En dat het een ongelooflijke doorzetter is. Je hebt er wel heel iets over gezegd, maar dat het een enorme voorvechter is voor jongeren in de jeugdhulpverlening. En dat hij daarin enorme mooie dingen zegt en doet.
Nice. Jason kan niet zo goed met complimenten omgaan, dus je mag snel Hilde voorstellen.
Ja, wij kennen elkaar omdat Hilde mijn behandelaar is geweest. En als ik denk aan Hilde, dan denk ik altijd aan iemand waar ik uren naar kan luisteren. Het is echt, ik denk wel de meest deskundige professional die ik in mijn hele carrière heb ontmoet. En daar ga je toch wel over honderden man heen. Dus ik gun eigenlijk altijd, als iemand behandeling zoekt, een Hilde.
Wauw. Helaas is de podcast minder lang dan uren, maar we gaan straks naar Hilde luisteren en naar Jason. Maar eerst Marjan de Lange. Jij was een van de onderzoekers. Voor de mensen die niet zo'n heel onderzoek lezen, kan je eerst gewoon vertellen wat was het onderzoek en waar gaat het over?
Wat we hebben gedaan is, we hebben, zoals jij ook al zei, 31 jongeren geïnterviewd en we hebben hen gevraagd naar hun levensverhaal. We hebben ook hun ouders geïnterviewd en ook aan hun ouders gevraagd naar het levensverhaal van de jongeren. We hebben dossieronderzoek gedaan en we hebben samen met ouders en jongeren en hun professionals van nu en van het verleden gekeken wat zouden we voor de jongeren en de gezinnen in de toekomst anders en beter kunnen doen, zodat jongeren niet in een 24-uur setting terecht hoeven te komen en zodat problemen niet onnodig verergeren. Mm-hmm.
En ik schrok wel een beetje, al verrast het me ook niet, maar dat bij 37 van de 31 jongeren de hulp vooral richtte op het gedrag wat zichtbaar was. Maar jullie hebben ook een beetje naar de onderliggende verklaringen gekeken, toch? Wat waren die factoren?
Ja, het ging om 27 van de 31 jongeren. En wat we gezien hebben is dat er vooral gekeken wordt naar het gedrag wat die jongeren laten zien. En dan moet je denken aan agressief gedrag of weglopen of zelfbeschadiging. En daar richt de hulp zich op. En dat er minder gekeken wordt naar gedrag wat minder zichtbaar is, zoals angst en depressie. Maar dus ook dat er minder gekeken wordt naar wat maakt nou dat jongeren en gezinnen in die situatie met elkaar terecht zijn gekomen. En wat we zagen in het onderzoek is dat je dan verklaringen ziet als kinderen bijvoorbeeld met een heel laag of een heel hoog IQ, wat niet herkend wordt, wat niet gezien wordt, waardoor onderwijs niet goed past en waardoor kinderen eigenlijk voortdurend in een setting zitten, ja, waar ze of te veel van ze gevraagd wordt of juist te weinig. Maar bijvoorbeeld ook kinderen met autisme, wat niet gezien wordt en die daardoor voortdurend overvraagd werden. Iets anders wat we zagen is dat 2/3 van de jongeren heeft 4 of meer ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt in zijn eigen leven. En dan kun je denken aan geweld in de thuissituatie, echtscheiding of opgroeien in een gezin met een gezinslid wat een mentaal problemen heeft. En je ziet datzelfde bij hun ouders. En Maar dan zie je vervolgens dat de trauma's die kinderen daardoor opgelopen hebben, of die hun ouders opgelopen hebben, dat daar in de behandeling geen of weinig aandacht voor is. Dus aan dat soort dingen kun je denken.
Ja. En ik las ook, ik zie het wel te veel onder de ervaringsdeskundigen om me heen ook, de resultaten uit je onderzoek, maar jij of jullie gaven er ook een andere term aan die ik nog niet kende, toxische stress.
Ja, dat is een andere verklaring. Goed dat je me helpt herinneren. Wat we zien is dat die jongeren die maken gemiddeld 4 schoolwisselingen mee en 6 verplaatsingen. En je kunt je voorstellen als dat is wat er gebeurt in je leven, dat je dan kernovertuigingen gaat krijgen en voortdurend ook voedt als onderwijs en als zorg. Van ik doe er niet toe, het heeft toch geen zin wat ik doe. En dat soort overtuigingen en dat soort ervaringen leiden tot toxische stress. En in plaats van dat je dan bijvoorbeeld als een kind agressief is, gaat kijken naar hoe kunnen we die stress reduceren en hoe kunnen we weer vertrouwen opbouwen, zie je dat er dan bijvoorbeeld een kind in een isoleercel belandt.
Ja. Over de schade die jongeren krijgen door de jeugdzorg gaan we het in podcast 2 hebben. Ja. Daar gaan we het over hebben. In deze podcast gaan we het vooral hebben ook over de verklarende analyse.
Ja.
Hoe zijn jullie op die aanbeveling gekomen en waarom?
Wat we zien is dat die te weinig wordt gemaakt. Dat er dus te veel alleen wordt gekeken naar het gedrag wat we zien en te weinig de hulp aansluit bij de factoren die bijdragen aan dat gedrag. En wat we zien is dat als er wel informatie is, bijvoorbeeld vanuit de diagnostiek over verklarende factoren, dat er dan of een verklarende analyse ligt waarvan ouders en jongeren zeggen, ja, maar daar herkennen wij ons helemaal niet in. Of dat er een verklarende analyse ligt, maar dat de hulp vervolgens alsnog niet aansluit bij die verklarende factoren, maar toch weer bij het gedrag. Of dat je ziet dat bijvoorbeeld als een kind opnieuw hulp krijgt, dat er dan wel een nieuwe klassificatie komt, maar dat niet opnieuw die verklarende analyse onder de loep wordt genomen. Dat we niet opnieuw kijken, hé, maar wat gek, we hadden gedacht dat dit de factor was, hier gaan we aan werken. Maar de problemen blijven. En dan moet je opnieuw gaan kijken naar die verklarende analyse. Dus wat dat betreft doen wij de aanbeveling, als je een verklarende analyse maakt, maak die echt samen met ouders en jongeren. En betrek ook hun verklarende verhaal erin. Ga dan vervolgens je hulp ook zetten op die verklarende factoren. En niet alsnog op het gedrag. En als er opnieuw hulp nodig is, neem dan de verklarende analyse die er was of die er lag, als die er hopelijk al lag, opnieuw onder de loep.
En doen wellicht opnieuw.
Okay. En dan ook weer samen met ouders en jongeren.
Dankjewel.
Ja.
Als ik het in eigen woorden een beetje probeer samen te vatten met een kleine aanvulling. Er wordt niet goed geluisterd naar wie de jongeren zijn en wie de mensen om hen heen zijn en wat ze willen. En we moeten ook wel vaker kijken naar wat ze wel in plaats van niet kunnen. Eens?
En ik denk met name als aanvulling, luister ook naar hun verklarende verhaal. Want heel vaak hebben ouders en jongeren zelf ook een verklarend verhaal. En als je daar niet bij aansluit en je gaat vervolgens hulp inzetten op een verklarende factor die volgens jou als professional van belang is, maar die niet aansluit bij dat verklarende verhaal van ouders en jongeren, ja, dan gaat die hulp niet werken. Ja.
Dus luister niet alleen naar welk probleem ze aangeven, maar welke verklaring ze er ook voor hebben. Ja.
Ja, en dat kunnen ouders en jongeren, dat hebben we in dit onderzoek ook gezien, die kunnen dat echt heel goed.
Mooi, dankjewel voor deze samenvatting. Ondanks dat het is samengevat, lees vooral het onderzoek, want ik heb er ook nog veel van geleerd. Dankjewel. Jason, wat herken je van dit verhaal?
Alles. Ja, alles. Als ik met jongeren spreek, dan is een van de eerste dingen die zij zeggen, wat ze gemist hebben, dat is dat er niet goed naar ze geluisterd is. En luisteren is denk ik een beginsel voor het vormgeven van zorg. En wat er vervolgens gebeurt is, heel veel jongeren, zeker jongeren met zeg maar complexe problematiek, die laten bepaald gedrag zien. En wat we zien is het gedrag, toch? Wat we zien is niet het onderliggende. En met als gevolg dat er op dat gedrag wordt ingezet. En heel veel jongeren zelf, die zien daarom aan het einde van de rit ook niet meer dat het gedrag dat ze laten zien het gevolg is van iets anders. Met eigenlijk het gevolg dat jongeren verantwoordelijk worden gemaakt voor het gedrag dat ze laten zien, ook als zij niet de oorzaak van het gedrag zijn.
En hoe is het bij jezelf gegaan als je terugkijkt?
Nou ja, voor mij, toen ik in zorg kwam, ik deed aan automutilatie, zelfbeschadiging. Ik was suïcidaal en dat was iets wat zo overheersend was dat ik meteen in de gesloten jeugdzorg geplaatst werd. En eigenlijk die hele periode tot aan mijn 18 en eigenlijk nog een stuk daarna is er ingezet op je mag niet snijden, je mag niet suïcidaal zijn. Met als gevolg, oké, je wordt in een gesloten instelling geplaatst. Soms word je binnen de gesloten instelling in een isoleercel geplaatst. We pakken mesjes af, want dan kan je niet snijden. En ik kwam op mijn 18e weer buiten en ik had niks geleerd, omdat alles gedragsmatig was. Het eerste wat ik deed voor mijn zakgeld was mesjes kopen in de supermarkt. Omdat ik die vrijheid had, maar ik was niet behandeld voor onderliggende trauma's. Ik wist zelfs niet dat die trauma's wellicht de reden waren dat ik dat gedrag liet zien.
En toen kwam je bij Hilde en heb je dat wel geleerd over jezelf?
Ja, daar zit dan wel jaren tussen. Ja. Daar zit jaren tussen. Dus op het punt dat ik bij Hilde kwam, toen had ik zelf de puzzelstokjes wel een beetje gelegd van, hey, volgens mij laat ik dit gedrag zien en komt dat hier vandaan. Maar waar ik tegenaan liep was dat ik was heel erg suïcidaal. En organisaties vinden dat eng. Dus of ze gaan gedragsmatig inzetten, of ze verstijven, ze doen helemaal niks. En dan ben je eigenlijk in principe alleen. En ik kwam bij Hilde, toen ik eigenlijk al heel lang wist dat ik traumatherapie nodig had. Maar bij Alkade vond ik dat voor het eerst ook. En vanaf daar gaat het dan heel snel. Dus dan leer je eigenlijk van, hey, je zit al jaren in zorg met echt forse problemen. Die problemen worden alleen maar erger. Trauma's gaan niet vanzelf weg, toch? Je verzuipt erin. En dan blijkt dat het met een intensief EMDR-traject, en dat is een fors traject, maar tegelijkertijd denk ik wat een kleine interventie als je kijkt naar alles wat daarvoor is ingezet.
Ja. Hilde, Jason had bijna de verklarende analyse puzzelstukjes zelf al gelegd.
Zeker.
En toen kwam die bij jou. Wat heb jij toen gedaan rondom de verklarende analyse, zeg maar?
Nou, Jason had inderdaad al ongelooflijk veel zelf gedaan. Volgens mij heb ik dat niet gezegd in de intro, maar het is ook nog een hele slimme jongen. Dus hij kan heel goed nadenken en heel goed de relaties en de onderlinge verbanden zien. Dus ik herinner me nog dat je bij ons kwam en dat je je eigen cv had gemaakt. Waarin
een probleem-cv.
Heel veel maar waarin dus ook al heel veel van dit soort verbanden werden gelegd. En daar hoefden wij niet zoveel meer in te doen. Dus we hebben vooral gekeken met jou naar de betekenis van die symptomen. Inderdaad, wat maakt nou dat je zo suïcidaal bent en waar moeten we dus aan gaan werken? Maar ik denk, want daar hadden wij het nog even over, dat zou je ook kunnen zien als een stukje verklarende analyse. We hebben ook gesproken over wat helpt jou nou op het moment dat je zo suïcidaal bent en wat helpt je beslist niet. Hè? Want ik herinner me heel goed dat een van de dingen was van, pak mij niet vast. En jij noemt dan een aantal keren gedragsmatig aanpak. Nou, gedragsmatig aanpak gaat heel erg over het straffen en belonen van, het nare term, maar ongewenst gedrag. Dus dat probeer je op die manier te corrigeren. Hè? Dus denk aan hoe je dat doet bij honden bijvoorbeeld. Hè? Dat conditioneren, zo doen we dat ook bij mensen. Gedrag wat we niet prettig vinden, dat kun je negeren. Of je gaat straffen en gedrag wat je prettig vindt, dat ga je belonen. Dus we hebben het heel erg gehad over hoe gaan we dan om met als jij zo suïcidaal bent. En eigenlijk hebben we daar ook weer een mini verklarende analyse van gemaakt. Zo van, hoe hebben we daarop met elkaar te reageren? Ja, en ik word heel warm van wat Marjan zegt, maar dat is ook omdat ik daar zo in geloof. Kijk, dat kan ik natuurlijk niet zelf bedenken. Ik heb die behandeling gedaan met een aantal collega's, dat konden wij met elkaar niet bedenken. Daar hebben we gewoon Jason voor nodig. Ja. Of het gezin wat je behandelt, want je moet snappen, wat is voor jou de betekenis?
En ik wil het niet te simpel maken, maar het klinkt ook allemaal heel logisch. Maar jij hebt er een model voor ontwikkeld. Kan je dat aan de luisteraars uitleggen? Wat is nou echt een verklarende analyse of het model van de verklarende analyse?
Nou, om te beginnen is het goed denk ik om te zeggen dat er op dit moment drie modellen wat circuleren in Nederland, die eigenlijk allemaal eenzelfde gedachtegoed hebben. En helaas, het is ook niets nieuws. Dus het is echt al iets wat we al decennia leren op de basisopleiding voor orthopedagogen en psychologen, namelijk de diagnostische cyclus van de Bruin. Nou, heel veel vakgenoten zullen dat herkennen. Maar blijkbaar lukte ons dat niet zo goed om dat in de praktijk toe te passen. Wat we doen in die verklarende analyse is dat we zeggen dat je samen met ouders en jongeren, dat is echt altijd het vertrekpunt, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar dat je samen gaat begrijpen wat maakt nou dat deze vraag of deze situatie er op dit moment is. En dat doe je eerst door informatie te verzamelen. Dus je kijkt samen met hun naar een aantal factoren waarvan we uit de theorie weten dat je die in kaart moet brengen. Nou, bijvoorbeeld aanlegfactoren. Dus ik vraag heel vaak aan jongeren, vertel eens, wat ben jij nou voor iemand? Hè? Ben je iemand die graag in het middelpunt staat? Hoe ga je om met emoties? Hoe is je sociale contact? Hoe doe je dat? Dus wie ben je in aanleg? Met welk pakketje ben je geboren? Je kijkt naar de omgevingsfactoren, het gezin, maar je kijkt bijvoorbeeld ook naar meegemaakte gebeurtenissen. Zijn er heftige, ingrijpende dingen gebeurd? Je kijkt ook naar wat Marjan zei over hoe denk je nou over jezelf? Want we hadden het net even over hoe dat werkt voor jezelf, hè, hoe toxisch dat is. Maar je kan je ook voorstellen, als je ervan overtuigd bent dat je een kutkind bent, dat je je ook zo gaat gedragen. Als je dat maar vaak genoeg gehoord of gedacht hebt, dan is dat wat je gaat doen. Op een gegeven moment weet je niet anders meer. Nou, we kijken naar reacties op stress, maar we kijken bijvoorbeeld ook naar welke factoren maken nou dat jullie vragen of jullie situatie niet vanzelf is overgegaan. Denk eens met me mee. Hoe komt het nou dat dit zo is blijven bestaan? En we kijken natuurlijk ook altijd naar wat zijn positieve factoren. Dus waar ben je goed in? Of wie of wat helpt jou om ondanks alles toch door te gaan?
Mm-hmm. Jason, je hebt vaak genoeg gehoord dat je een kutkind was. Ja. Wat vind jij dan van termen die gebruikt worden als een gedragsprobleem bijvoorbeeld?
Oh, ik ben tegen de term gedragsprobleem. Ik vind dat we de term gedragsproblemen eigenlijk gewoon in zijn totaliteit zouden moeten schrappen. Omdat als ik zeg maar naar websites ga van de Rijksoverheid, van organisaties, dan lees ik vaak dat zij kinderen met gedragsproblemen behandelen. Onder andere kinderen uit de gesloten jeugdzorg, kinderen met ernstige gedragsproblemen. En ik geloof dat je daardoor en de focus legt op het gedrag. Dat doet iets ook met hoe jij als personeel erin staat. Hè? Maar het doet ook iets met hoe jongeren naar zichzelf kijken. Want als jij als kind denkt, ik heb een gedragsprobleem, dan kan het zo zijn dat jij gelooft dat je meer controle erover hebt dan je eigenlijk hebt. Omdat gedrag iets is waarvan mensen geloven, daar heb je controle over. Als jij kinderen wil ontschuldigen, kinderen zijn niet schuldig in dit verhaal, die laten vaak gedrag zien omdat de omgeving onmachtig is, dan is het nodig dat je kijkt naar die factoren die eronder liggen. En ik geloof dat als je een term gebruikt als gedragsprobleem, je eigenlijk meteen de verkeerde invalshoek hebt.
Voor de luisteraars die niet mee kunnen kijken, Marjan die knikte zo hard dat bijna de hoofd van de nek af viel. Jullie zijn het in ieder geval eens, maar jij wilde ook reageren, Hilde.
Ja, ik dacht, je vroeg mij net wat ze verklaren in de analyse en toen had ik eigenlijk alleen nog maar het eerste deel uitgelegd. En dat sluit mooi aan op wat Jason zegt. Wat je vervolgens gaat doen is dat je een samenhang gaat maken, gaat beschrijven, waarin je de onderlinge wisselwerking tussen die factoren gaat beschrijven. Ja, in mijn optiek kan daar dus ook niet in staan, er is sprake van een gedragsprobleem, maar daarin leg je uit waarom die jongen of dat meisje of die ouder op dat moment niet anders kan dan dat gedrag laat zien. Want gedrag heeft altijd betekenis. En als je dat gedaan hebt met elkaar, ja, dan is volgens mij de vraag aan ons allen, hè, met het gezin waarmee je aan tafel zit, als dit de kern is, wat is dan het doel waar je mee aan de slag wil?
En bij mij is blijven hangen in jouw verhaal hiervoor, dat je zei het is niet nieuw. Je hebt er zelf in 2017 of 2018 ook onderzoek naar gedaan. Hoe komt het dan dat... ik ben al ongeduldig, dus daar komt mijn vraag ook vandaan. Hoor. Maar hoe komt het dat we 5 jaar later het nog niet overal de basis is, zo'n verklarende analyse?
Ja, dat is een interessante vraag. Dat heb ik niet onderzocht, maar ik heb mijn nieuwsgierigheid niet weten te bedwingen. Dus ik heb de vraag wel gesteld aan de gedragswetenschappers die wij toegesproken hebben. En die gaven vooral aan, daar waar ik in geschoold ben, daar ben ik nog niet goed genoeg in. Dus het is een toch wel vrij theoretisch concept. En dan wel, ik heb er niet genoeg in kunnen oefenen. Dan wel, de dagelijkse praktijk geeft mij geen ruimte om daarmee te werken. Dan wel, ik word geacht mijn organisatie om in zoveel tijd het af te ronden en dan red ik het niet. Professionals die ik gesproken heb voelen zich geremd door dan wel het concept, dan wel de veelheid aan richtlijnen die er zijn waarin ze zich moeten begeven en staande houden.
En ook dat ze dus meer tijd en ruimte krijgen om dit goed te doen of hier goed in opgeleid te worden?
Nou, ik denk dat laatste. Vooral goed in opgeleid te worden en ook eigenlijk je kennis ook op peil te houden. Hè? Ik ben een groot voorstander van de intervisie. Want het leren is één. Nou ja, wij hadden het net over jouw behandeling, Jason. Nou, ik weet nog dat ik die EMDR-opleiding deed. En dat ik allemaal dacht, nou, piece of cake. Totdat je met je eerste cliënt zit en dan denk, potverdorie, dit is best ingewikkeld. Ja. Want dan gaat het net een beetje anders dan dat je theoretisch geleerd hebt. En dat is denk ik de hele tijd aan de orde. Hè? Dus de intervisie met elkaar, casuïstiek bespreken, reflecteren op je eigen handelen. Ja, daar word je denk ik alleen maar beter van.
En heb je een goed voorbeeld dat je denkt, nou in die gemeente, daar zijn ze lekker bezig. Of in die organisatie is het goed. En hoe dan precies, zodat andere mensen ervan kunnen leren?
Nou, je zei net al, het is best wel een beetje hot, actueel. Dus ik zie op heel veel plekken in Nederland dat ermee gewerkt wordt. Ik weet dat er in Groningen veel gebeurt. Ik weet dat er in Friesland veel gebeurt. Ik weet dat er organisaties zijn die heel hard bezig zijn om al hun medewerkers te trainen. Om op die manier te gaan werken. Ik werk zelf in de regio Noord-Veluwe. Daar is het onderdeel geworden van de inkoopvoorwaarden. Dus daar is afgesproken dat ieder traject voor geïnitieerde jeugdhulp start met een verklarende analyse. Mm-hmm. Er zijn denk ik heel veel mooie voorbeelden in het land.
Mooi. Ik dacht, ik gooi er wat optimistisch in. Ook ja. Nog lekker. Ja, Jason, en tijdens ons voorgesprek had jij het ook over... Marjan zei dat we dingen niet goed herkennen. Somberheid en angst bijvoorbeeld. En jij legde daar een bril overheen dat je zei... dat verschilt ook per wie je voor je hebt.
Ja, want een aantal jaar geleden is er een onderzoek uitgekomen van... KIS, Kenniscentrum, Instituut, weet ik veel...
Integratie, inclusie, iets
helemaal ontvol. Maar het ging eigenlijk over hoe GGZ en jeugdzorg handelen op het moment dat er sprake is van een laag sociaal-economische status of een migratieachtergrond. En een van de dingen die daaruit kwam was volgens mij Antilliaanse meisjes dat de angststoornissen minder goed herkend werden. Dat zal vast wel een veel complexer verhaal zijn. Maar ik geloof wel dat dat er heel veel bias speelt bij heel veel hulpverleners. Dat is ook iets mens-eigen. Je kijkt naar een persoon en die behoort tot een groep. Dus dat zal je wellicht onbewust toch meenemen. Maar ook confirmation bias komt heel veel voor. Want ik heb mijn dossiers bijvoorbeeld opgevraagd. Allemaal, het zijn echt veel. En ik heb die allemaal doorgelezen. En waar ik achter kwam, want ik heb dan allemaal hulpverleners... en die vinden allemaal iets en die zijn heel erg overtuigd... van hun eigen verklaring, van mijn gedrag. En dat zou logisch zijn als al die verklaringen overeenkomen. Maar die verklaringen verschillen van elkaar. Dus het kan niet allemaal tegelijk spelen, toch? Dus ik ging kijken, hoe kan het nou? En dan blijkt, aan het begin zie ik een oordeel ontstaan. En dat oordeel, alles wat ik doe, wordt binnen dat oordeel geplaatst. Dus alles wat ik doe kan alleen bevestigend zijn van hetgeven dat ik complexe PTSS heb, of dat ik borderline heb, of dat ik psychotisch ben. En ik denk dat op het moment dat je een goede verklaring wil maken, op het moment dat je echt wil weten wat speelt bij deze jongeren, dan moet je ook kunnen reflecteren op, er speelt bij mij bias, zoals bij elk ander persoon. Hoe heeft dat invloed op hoe ik naar dit kind kijk?
Deze keer zag ik jou knikken, Hilde.
Ja, omdat ik denk, en dat hebben we ook geleerd van het onderzoek ketenbreed leren, dat het zo ongelooflijk belangrijk is om als professional voortdurend een nieuwsgierige open houding te hebben, waarbij je echt zonder oordeel je vragen stelt. We hebben veel workshops gegeven rondom die verklarende analyse, om professionals erin te trainen. Ja, en dan valt mij steeds weer op hoe ongelooflijk moeilijk dat is. Dus ik denk, als we het hebben over wat moet er nog, ja, dat we daar veel meer aandacht voor moeten hebben in de opleiding. Want inderdaad, wat Jason zegt, hè, als je al met die bril een vraag gaat stellen, ja, dan hoor je dat antwoord. Hè. Ik gebruik heel vaak, eens een beetje flauw misschien, maar het voorbeeld van als ik denk dat ik een dikke kont heb. En jij zegt iets over, grappige rok heb je aan. Dan hoor ik, zie je wel, hij vindt ook dat ik een dikke kont heb. Heb je niet gezegd, maar dat is mijn bias. En dat werkt natuurlijk precies zo ook hoe je naar anderen kijkt.
Ja.
Dus als ik al denk, nou, het zal wel een borderline zijn, ja, dan zijn dat mijn vragen. En dat vinden we ook zo belangrijk bij die verklarende analyse, dat je ook kijkt naar die andere factoren. Hè? Dus dat je niet gelijk op die klachten gaat inzoomen, want dan ga je al in die tunnelvisie, maar trek hem nou eerst eens breed. Gewoon, wie is dit? Wie heb je tegenover je? Vertel eens, wie ben je? Want je bent immers veel meer dan je klachten. Gelukkig maar.
En jij kwam ook ooit van de opleiding af. Ik weet niet hoe lang dat geleden is, maar ik ben benieuwd naar jouw leerproces sindsdien. Of heb je ook zo'n briljante mislukking dat de luisteraar weet van Hilde kon dit ook eerst niet, maar heeft het ook ooit geleerd?
Zeker, zeker. Nou, dan vraag je wat. Dan krijg ik echt schaamrood op mijn kaken als ik terugdenk aan hoe ik begonnen ben. Dat is echt oprecht. Ik ben begonnen op een residentiële setting. En ik vind het heel erg, nou, waar ik ook onderdeel ben van geweest, hoe we toen omgingen met jongeren. Dat heb ik ook gedaan. Met de kennis van toen, hè? Want dat is denk ik steeds ook de nuancering. Ik was toen van overtuigd dat we goede dingen deden. En ik vind het nu echt heel naast elkaar aan terugdenken. Want zo werk ik niet meer en zo wil ik ook niet meer werken. Maar dat is ook mijn leerproces geweest.
Ja.
En ik denk dat is ook, tenminste, want dat hoop ik ook dat de luisteraar verstaat. Het is ook helemaal niet dat je het niet goed doet. Maar met de nieuwe kennis hebben we ons weer aan te passen en die inzichten toe te passen.
Ja. En Jason heeft helaas wel een paar mensen in zijn traject gehad die het niet goed deden. En toch is het jullie gelukt om weer het vertrouwen op te bouwen. Hoe is dat in jullie relatie gelukt dat jullie elkaar vertrouwen tot een punt hoe jullie nu elkaar heel liefdevol voorstellen?
Ja, Oh, dat was een vraag aan mij.
Aan jullie allebei.
Toen ik daar binnenkwam, toen was ik was echt gespannen de eerste keer. Ik kan normaal gesproken best wel assertief uiten in hulpverleningstrajecten, maar ik was zo vaak afgewezen, ik klapte gewoon compleet dicht. En ik was eigenlijk ook al ingesteld op dit wordt een mislukking. En ik had mijn probleem-cv wel netjes gemaakt in de eerste intake. En wat ik al merkte was, zeg maar, ze hadden ballen neergelegd op tafel, omdat ze wisten dat ik kon dissociëren. En dat was heel gek voor mij, want in mijn hoofd dacht ik, als ik dissociëerde, knikkeren ze me eruit. Maar er was eigenlijk al op ingezet. En eigenlijk gedurende dat hele traject, want ik werd dus niet meteen weggestuurd, dat was al een andere ervaring, kwam ik erachter dat alle problemen die ik had, dat die er ook gewoon mochten zijn. Dus dat ik niet in de mal hoefde te passen waarvan zij zeiden, ja, we behandelen eigenlijk alleen deze personen met deze problematiek. Maar ik mocht snijden en ik mocht suïcidaal zijn en ik mocht van alles en nog wat. En zij bleven. En zij zijn eigenlijk op geen enkel punt, we hebben afspraken gemaakt over wat wil je wel, wat wil je niet. En ze zijn gewoon al die afspraken nagekomen. Dat klinkt heel basaal. Dat is eigenlijk ook best wel normaal, maar dat gaat wel vaak mis.
Ken je dit, Hilde?
Ja, wij hebben het hier nooit samen over gehad. Hè? We hebben wel de behandeling geëvalueerd. Maar we hebben nooit geëvalueerd waarom heeft het gewerkt in aanvang. En dat is eigenlijk wel een hele mooie vraag. Ik heb daar voor mezelf wel op gereflecteerd. En ik heb heel vaak gedacht, wat maakt nou dat het ons gelukt is? Want ik voel namelijk ook wel, heel eerlijk, ook wel irritatie. Zo van, hoe kan het nou zijn dat zo'n vraag als Jason stelt, dat we die niet kunnen oppakken met elkaar? Want ja, met alle respect, daar zijn we toch voor opgeleid. Hè? Die suïcidaliteit is alleen maar een symptoom. Dit kunnen andere collega's ook, hè? Daar ben ik echt van overtuigd. Dus ik heb heel vaak nagedacht, wat maakt nou dat het gelukt heeft? En ik denk, maar dat heb ik nooit met jou besproken, dat het ook te maken heeft met dat wij respect hebben gehad voor jouw autonomie. En jou hebben gelaten in, nou ja, wie jij bent. Hè? Als in, wie ben ik om te zeggen dat je niet mag snijden? Ja, ik weet helemaal niet hoe groot die drang is. Ik wil alleen met jou bespreken, wat heb je daarin van mij nodig? En hoe kan ik je bij helpen om daar weer doorheen te komen, zodat we verder kunnen met de behandeling?
Ja, nee, ik denk dat het ook een hele belangrijke is geweest. Ook omdat ik, zeg maar, uit trajecten kwam waarin hulpverleners heel veel voor mij bepaalden. Vaak waren dat ook nog eens niet de juiste keuzes. Dus ik was heel angstig toen ik bij jullie kwam. En eigenlijk iedere keuze die jullie voor mij hadden kunnen maken, dat was de verkeerde keuze geweest. Ook als het in theorie misschien de juiste keuze was geweest.
Ja, en ik zit ook nog te denken, maar ik weet niet hoe jij dat herinnert, want toen jij bij ons kwam, toen kwam jij binnen met, dat heb ik wel gevoeld, zo van, nou, ik moet maar zien of jullie het wel met mij zien zitten.
En, dat was correct en, aangevoeld, ja.
En terecht.
Met zo'n geschiedenis.
Zeker, zeker, zeker. Maar dat heb ik dus ook wel gevoeld. En volgens mij hebben we dat in het gesprek vooral heel erg gekeken van, waar ligt jouw vraag? Kunnen we samen snappen waarom die vraag er nu zo is? En toen hebben wij gezegd, we gaan erover nadenken en we komen erop terug. En toen heb ik je gebeld. En toen weet ik dat ik tegen jou zei, nou, wij zien het wel zitten. Want volgens mij, wij denken dat we dit wel kunnen met jou. En zo en zo zouden we het willen doen. Denk er maar zo van, nou, of jij het ook met ons ziet zitten. En of je het ziet zitten om dat traject aan te gaan. En zei, ja, ga ik doen. We hebben weer contact. Maar jij ging daar dus ook echt over nadenken. Over van, wil ik dit met jullie? En ik denk, ja, voor mij is dat ook, als je het hebt over vertrouwen. Ik moet ook voelen bij de ander, zie jij het met mij zitten? Hè? Want je gaat ook iets heel intiems aan. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar ik kom zo dicht, en dat geldt natuurlijk voor alle collega's, maar je komt zo dicht bij iemands pijn. Dat kan alleen maar als de ander ook denkt, ik kan met jou die behandelrelatie aangaan. En als dat niet zo is, even goede vrienden, maar het is wel heel belangrijk om dat wel gewoon te onderzoeken. En anders moet een collega doen.
We gaan hier met Shannon en Marion in podcast 3 uitgebreider over in. Dus luister die ook en aflevering 2 en alle afleveringen. Want ik wil met jullie gaan afsluiten. Hoe mooi het gesprek ook is en we echt uren naar jullie allemaal kunnen luisteren. Ik wil afsluiten met een stelling. Een verklarende analyse moet gewoon een verplicht onderdeel worden aan de start van elke behandeling of elk traject. Jason.
Ja. Weet je, ik denk dat je hem hiermee sowieso wel groot maakt. Een verklarende analyse met die hele methode eromheen, daar schrik je misschien van. Wat ik heel erg heb gemist, überhaupt binnen de hulpverlening in zijn totaliteit, is gewoon een beginsel wie ben je, hoe ziet je leven eruit en wat wil je eigenlijk? Mm-hmm. En dat zijn hele normale vragen. Je hoeft het niet per se groter te maken. Ik denk dat het wel noodzakelijk is dat je begint met een verklarende analyse overigens. Maar ik hoop dat mensen het intuïtief misschien al kleiner zouden doen. En ik zie dat toch te weinig voorkomen.
Ja, ik kan me helemaal in de stelling vinden. Het is misschien een beetje een open deur, maar ik wil het ook graag toelichten. Ik kan me er helemaal in vinden, omdat ik denk dat dit is waar iedereen recht op heeft die een beroep doet op de geïnitieerde jeugdhulp. Namelijk dat je gaat snappen wat er aan de hand is, wat er onderliggend is, zodat je ook de juiste keuze kunt maken. Ik zie te veel voorbeelden in mijn eigen praktijk dat als we een verklarende analyse hebben gemaakt, dat ouders dan zeggen, wij moeten aan de bak, bijvoorbeeld. In plaats van dat een kind of een jongere in therapie gaat. Dus alleen al om die reden vind ik dat je het altijd moet doen. Er is nog een reden. Soms komen we tot de conclusie als we de samenhang maken dat we zeggen, ja, dit kan best ingewikkeld zijn voor de omgeving. Maar dit is gedrag wat hoort bij deze ontwikkeling. Daar gaan we helemaal geen geïndiceerde jeugdhulp op inzetten. En ik denk dat dat ook van belang is. Om daarmee ook te voorkomen dat je jezelf dingen gaat geloven over jezelf of gaat aanpraten die helemaal niet kloppen.
Goeie slotpleidooien. Marjan die zit glimlachend, genietend te kijken. Ik wil met jou ook graag even afsluiten. Namelijk, wat is rondom dit thema, kijken naar de oorzaken en een verklarende analyse inzetten, nou jouw droom voor de toekomst, als we elkaar over een paar jaar zien. Maar wat is ook, als je vannacht kan slapen, dat je vannacht droomt en wat is dan morgen al anders?
Oké. Ik wil eigenlijk die droom morgen al. Er was één zin van Jason die mij heel erg raakte. Jij zei op een gegeven moment, als je suïcidaal bent, dan gaan ze dus of begrenzen of ze vinden het zo spannend dat ze er niks mee doen. En jij zei toen, dan ben je eigenlijk alleen. En dat eigenlijk alleen zijn, nou mijn droom zou zijn dat we zoveel nieuwsgieriger worden naar jongeren en hun ouders. En dat we zoveel beter worden in op een onschuldigende manier vragen wat maakt nou dat dit gebeurt? En daar nieuwsgierig naar zijn dat jongeren niet meer alleen zijn. En natuurlijk is dat mooi als dat over een paar jaar is, maar eigenlijk wil ik dat morgen al.
En jullie, Jason en Hilde, is er een aanbeveling uit het rapport die ze echt moeten onthouden? Of een laatste tip? Of iets waarvan je hoopt dat mensen niet vergeten na ons gesprek?
De aanbeveling die ik heel treffend vond was niet focussen op de symptomen, maar op het onderliggende. En ik denk dat je hem wat breder moet pakken, maar ook gewoon recht doen aan de jongeren in zijn totaliteit. Recht doen aan de jongeren binnen de dienstcontext. Recht doen aan de goede kanten die een jongere ook heeft. Misschien moet je met een kind gewoon even een dag naar de Efteling in plaats van dat je in een behandelkamer zit. Misschien zie je het kind dan beter.
Ja, dat heb jij niet gedaan, Hilde, naar de Efteling.
We zijn niet naar de Efteling. Nee, potverdorie. En we hebben wel heel vaak gezegd dat we chocoladeijs zouden gaan eten. En dat hebben we ook niet gedaan. Maar goed, misschien moeten we dat straks nog even doen. Ja, wat moet ik hier nog overheen zeggen? Ik vind wat Marjan zegt, spreekt me echt enorm aan. Ik denk echt dat we daarin nog zoveel beter kunnen worden met elkaar, waarin we zoveel ouders en jongeren beter kunnen helpen door echt goed te luisteren en vooral dat oordeel ook heel ver weg te zetten. En misschien ook wel zelf een beetje beter te worden in het omgaan met onze eigen heftige emoties. Want laat dat ook gezegd zijn, het is best heel heftig als je met iemand werkt waarvan je denkt, wat ben je een prachtig mens, en die zegt vanuit zijn tenen, ik wil niet meer leven. Ja. Dus daar heb ik ook iets in te doen. Alleen dat moet niet op tafel liggen, dat moet ik regelen met mijn collega's.
Dankjewel. Ik moet ook altijd afsluiten met de samenvatting, maar dat is natuurlijk niet te doen naar jullie mooie samenvattingen. Maar hoe kan het eigenlijk zijn dat je kijkt naar waarneembaar gedrag, want je neemt mensen eigenlijk niet serieus. Je schaadt vertrouwen en je doet iets met de motivatie. Dus geef jongeren en hun ouders gewoon alle ruimte om hun eigen traject in te vullen. En voeg je eigen deskundigheid eraan toe, maar zij hebben de meeste deskundigheid over hun leven. En maak gewoon contact van mens tot mens. Dat is wat we afgelopen half uur, wat ik ook in deze ruimte heb gevoeld. Dus heel erg bedankt daarvoor. In de volgende podcast spreek ik natuurlijk weer met Marjan de Lange, maar ook met Mohini Awad Persat en Suzanne Terwij over de schade die kinderen en jongeren oplopen tijdens het speciaal onderwijs en de zorg, terwijl de resultaten achterblijven. Je kunt alle podcastafleveringen terugluisteren via Spotify, Apple of de website van BGZJ. Dank aan de jeugdhulpinstellingen ACARE, Curium, HA, HHS en IHUB die intensief meewerkt aan het onderzoek Betrek mij gewoon. En niet te vergeten, op 10 oktober organiseren we een symposium over ketenbreed leren. Maar ook over allerlei andere vormen van casusreviews. Aanmelden kan via bgzj.nl.